Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.
BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Carlijn Meinders.
Ik duik vandaag in de schuifjes, zenders en jingles. In de perfecte flow en de eerste keer live. Deze uitzending gaat over de techniek achter radio maken. Ik ga het hebben over hoe deze uitzending eigenlijk überhaupt gemaakt kan worden vanuit huis. En of de toekomst van radio digitaal is. Maar ik begin met een man die eigenlijk geen introductie nodig heeft.
3, 2, 1.
Mijn naam is Jeroen van Inkel. Ik ben discjockey. Vanaf mijn 21ste ben ik dat. En ik ben nu 58, dus ik draai al aardig wat jaartjes mee. Ik werk nu voor NPO Radio 5. Daar doe ik het ochtendprogramma tussen 7 en 10. Je dag is goed.
Radio Veronica, zowel publiek als commercieel. Radio 538 met Edwin Evers. Veronica onder Sky, 11 jaar Q Music en nu dus Radio 5. Hoe was de techniek toen hij net begon?
Nou, dat was in het begin was dat enorm improviseren. Ik kan me nog herinneren dat ik daar altijd ook wel aan irriteerde. Want ik weet niet hoe dat kwam, maar ik had vrij snel door dat men bij de echte radio met hele andere apparatuur werkte dan bij de zieke omroep of de piraten en zo.
Je was een beetje jaloers.
Ik was zeker jaloers. Ik wilde natuurlijk ook die goede spullen gebruiken. Maar het was natuurlijk een compleet andere tijd. Dat soort apparatuur, dat was alleen maar voorbehouden aan de medewerkers van de echte radio, toen Hilversum 3. En ik zag dat op foto's en je hoorde het natuurlijk ook duidelijk op de radio, omdat die kwaliteit heel goed was van de dingen waar ze mee werkten. Ik was daar echt wel. Ik wilde dat ook. Ik wilde ook die spullen gebruiken, maar bij de ziekenomroep en bij de piraten waren wij veroordeeld tot cassettebandjes.
Ja.
En draaitafels die heel langzaam op gang kwamen. Hè? Dat was de periode dat alle muziek werd nog van vinyl. Platen, LP's en singles gedraaid. En met professionele draaitafels, die waren zo ingericht, zo gemaakt, dat die waren binnen 3/4 van een seconde waren die op snelheid. En dan kon je een plaat, zoals dat heette, scherp zetten. En als je dan je fader openzette, dan begon de muziek meteen. Nou, dat is natuurlijk een redelijk essentieel onderdeel als je een strak programma in elkaar wil zetten. Nou, bij de ziekenomroep hadden wij draaitafels die hadden ongeveer 3/4 slag nodig om op snelheid te komen.
Ja.
Dus ja, als je dan een plaat strak wil aan laten sluiten op dat wat je zegt, ja, dan moet je rekening mee houden. Hè. Dan moet je dus hem starten. En dan heb je nog even tijd om iets te zeggen. En dan kwam de muziek, weet je wel. Dus dat al dat geïmproviseerd.
Maar daar leer je dan vast ook heel goed van praten en supersnel reageren op wat er ook maar gebeurt.
Juist, ja. Dat is helemaal 100% waar wat je zegt. Want in retrospectief ben ik daar eigenlijk heel flexibel door geworden. Doordat er altijd wel iets was met de apparatuur. Er ging altijd wel iets fout. Ik werkte op een gegeven moment bij een piratenstation. Daar was de mengtafel, het mengpaneel, was elke week anders ingedeeld. Dus zeg maar, de microfoon zat de ene week helemaal uiterst links, op de meest linker schuif. Nou, dan kwam ik een week later en dan zat hij ergens in het midden, weet je wel. Dus elke keer was het weer anders. Dus in dat opzicht zeer irritant op zo'n moment, maar wel ook heel leerzaam.
Weet je nog de eerste keer dat je live moest?
Ja, zeker. Dat was bij Radio Decibel op zondagmiddag. En ik was al actief voor ze. En voor de vakantie had ik twee programma's van tevoren opgenomen in mijn slaapkamerstudiootje thuis. En die cassettebandjes die had ik van tevoren aan die jongens gegeven om uit te zenden. Want zo werkten we toen. Hè, omdat ja, het was natuurlijk allemaal illegale praktijken. Dus we wilden natuurlijk uiteraard niet opgepakt worden. En toen kwam ik terug van vakantie. En toen belden ze vrij snel van ja, je bandjes hebben we eigenlijk niet uitgezonden. Nou, daar baalde ik natuurlijk enorm van. Maar dat komt omdat wij zitten tegenwoordig, zenden we live uit. En voor komende zondag willen we je graag vragen om te komen naar de Jan van Galenstraat boven snackbar Heco op 4 hoog. Daar op de zolder, daar hebben wij onze studio. Dus kom even live programma doen daar.
Spannend?
Ja, spannend. Dat in de eerste plaats. En ook kippenvel. Het idee dat je op dat moment te ontvangen bent voor zoveel mensen. Ja, dat vond ik echt wel magisch.
En gingen er ook dingen mis? Ging het in één keer goed?
Nee, het ging heel veel mis. Dat was dus een studio van, ik weet nog goed, Eddie Klein heette hij. Dat was natuurlijk niet zijn werkelijke naam, maar zijn discjockey naam bij Decibel. En het was zijn zolderkamer. Hij woonde daar. Zijn moeder woonde op 3 hoog. En dan had je nog 1 verdieping en dan had je zijn zolderkamer. Daar zat hij. En daar hebben ze gewoon een zendertje neergezet, aangezet, antenne op het dak. En gaan uitzenden. En dus omdat het zijn kamertje was, waren het ook zijn spullen. En het was allemaal niet heel erg goed van kwaliteit, zal ik maar zeggen.
Weer niet het beste van het beste.
Nee, weer niet. Het was heel erg geïmproviseerd. Er zat ook bijvoorbeeld veel brom in het audiosignaal, omdat hij soldeerde zelf zijn stekkertjes. En dat was niet allemaal goed gegaan. En van waar ik zat te presenteren, keek ik naar rechts. En daar stond een laag tafeltje met zo'n heel dik bordeauxrood café tafelkleed erop. En daar lag de zelfbouw FM-zender lag daar op. En dan met een touwtje aan het plafond hing er boven een koelfan om de zender te koelen.
Nee joh, echt?
Ja, dat was echt, bizar.
Ja, dat was natuurlijk nog een beetje behelpen dan. Weet je nog het moment waarop je je natuurlijke flow te pakken had?
Ja, dat zal. Ja, nou, dat was eigenlijk wel eerder als ik programma's in mijn eigen slaapkamerstudio maakte. Want ook dat was improviseren. Maar ja, als het je eigen spullen zijn waar je dus heel veel op oefent. Wat ik toen deed, er ging geen dag voorbij dat ik niet aan het oefenen was. Gewoon een beetje droog doen alsof je een radioprogramma maakt. Weet je wel, dat opnemen en dan laten terugluisteren. En dan denken, oh ja, dat kan beter en dat kan beter. Nou, in die situatie dan leer je die apparatuur allemaal heel goed kennen. Dus daar kun je al vrij snel een mooie flow mee vinden. Wat er dan gebeurde is, ik had een klokje van de HEMA met een kurkachtergrond, vreemd genoeg. Waarom weet ik dat nog? Geen flauw idee. Een oranje secondenwijzer en een 2 witte wijzers voor de uren en de minuten. En die zette ik op de tijd wanneer het programma zou worden uitgezonden wat ik op dat moment aan het opnemen was. Ik nam iets op voor zondagmiddag 1 uur. Nou, dan zet ik dat klokje op 1 uur. Startte ik de band en dan draaide ik mijn eerste jingle plaat erachteraan. En dan begon ik de aankondiging te doen, nou, enzovoort. Het was grappig, want als ik dan dus helemaal in die flow zat, dan was ik op een gegeven moment klaar. En dan moest ik echt weer even een soort van terug op aarde komen. Van, oh nee, het is niet zondagmiddag 1 uur. Het is, nou ja, noem maar wat, woensdagmiddag 3 uur of zo, weet je wel.
Alles werd zoveel mogelijk real-time opgenomen. Want het moest natuurlijk wel de live kwaliteit van Ferry Maat en Frits Spits halen. Tegenwoordig is radiomaken wel een stukje makkelijker geworden. Technologie kan een heleboel overnemen. Heeft dat wat we op de radio horen ook beter gemaakt?
De verbindingen met mensen in het land, de muziek die je draait, kan het, laat ik zo zeggen, het kan de kwaliteit ten goede komen. Er wordt niet altijd gebruik van gemaakt, omdat het vreemde is natuurlijk, we zijn in een periode in het tijdperk terechtgekomen dat we heel veel aan datacompressie doen. En muziek wordt ook gecomprimeerd. Hè? En dat houdt in dat eigenlijk wij als mensen heel veel van de muziek in het frequentiebereik helemaal nooit horen.
Ja.
Die hoef je dus ook niet uit te zenden. En de echte, de puristen, die roepen... nee, maar ho, wacht even, dat kan je er niet zomaar uithalen. Want dat voel je toch, of dat hoor je toch. En dat is altijd een moeilijke discussie die ook nooit zal stoppen tussen mensen. De een zegt van ja, daar hoor je helemaal niks van. En de ander zegt nee, maar dat hoor je wel degelijk. Dat is een lastige discussie. Maar ja, dus je kan de kwaliteit kan je naar beneden draaien, zeg maar, zonder dat mensen er erg in hebben. Ja, ik zeg, als niemand het hoort en niemand heeft het in de gaten, ja, be my guest.
Gebeurt er eigenlijk vergeleken met vroeger veel in een soort nabewerking?
Ja, nou ja, kijk, waar we het eigenlijk helemaal niet over hebben gehad, hè, dat is audio processing. Audio processing is eigenlijk de technische manier waarop met het geluid omgegaan wordt op het moment dat het uit de radiostudio vertrekt en uiteindelijk op de radio terechtkomt. Voor degene die er helemaal geen kaas van gegeten hebben, je kent misschien allemaal wel de loudnessknop op je versterker. Als je nog een versterker hebt.
Ja, dat is de vraag. Hoeveel mensen die nog hebben?
Dat is de vraag. Of een stereo verbreding, special stereo, zit er soms ook op. Dat doet iets met het geluid, waardoor het een herkenbaar karakter wordt. En waardoor alle niveaus, dat het het ene moment te hard is, het andere moment te zacht, dat wordt er allemaal uitgehaald met audio processing. En als je dat doet, dan kun je daar ook een herkenbare klank aan geven. En dat is best een belangrijk aspect van de radio. In eerste instantie was het muziekradio, maar alle zenders gebruiken het nu. Dat komt bijvoorbeeld ook de verstaanbaarheid ten goede. Dus ook bij een nieuwsprogramma met veel praten, met veel telefoongesprekken, met veel verslaggevers in het land. Zorgt die audio processing, zoals dat heet, ervoor dat het, zoals jij het op de radio hoort, het een aangenaam geheel wordt om naar te luisteren.
Misschien tot een andere keer. Mijn naam is Jeroen van Inkel en ik deed het graag voor Radio Decibel. En luister ook eens naar Radio Nova. Die jongens maken ook leuke programma's, hoor. Even mij aannemen. De groeten.
Ik had dus nog uren met deze man kunnen praten. En we kwamen ook een heel eind. Dus wil je de rest van het gesprek horen, kijk dan even op de site van BNR.
De Techniektour.
Jeroen van Inkel doet als presentator dus veel zelf. Maar de meeste programma's kunnen niet zonder technici. Ook bij BNR zijn dat hele belangrijke mensen. Niet meer dan logisch dat ik er even een collega bij haal om daar wat meer over te vertellen. Leroy Vogelaar, neem me even mee terug.
Ik ben denk ik begonnen toen ik toen ik een jaar of 16 was. Dat is nu 12 jaar geleden, als bij de lokale omroep.
En is de technische kant van radiomaken heel anders geworden in die tijd?
Nou, ik denk dat het radiomaken op zich niet heel veel anders geworden is. Behalve dat er meer technieken natuurlijk worden ingezet om verbindingen met elkaar te maken. Ook als je kijkt naar het toenemende aantal apps dat we gebruiken om wat voor manier dan ook met elkaar te kunnen communiceren. En ook zoals wij dat nu doen op afstand, ze zitten allebei thuis. 12 jaar geleden was het misschien wel mogelijk, maar nog lang niet zo goed als nu. En daarin zie je wel een enorme verbetering in kwaliteit, snelheid ook. Ook een bepaalde manier van zelfredzaamheid die je ook steeds meer ziet bij de makers zelf.
En hoe losten ze dat dan op voordat al die apps er waren? Hoe waren die verbindingslijntjes vroeger?
Nou ja, het verschil met 12 jaar geleden en nu is dat er toen heel veel meer gebruikt werd van slimmere technieken van telefonie. Denk aan ISDN, dure ISDN-verbindingen, werd ingebeld. Je moest een inprikpunt hebben.
Een inprikpunt?
Een ISDN-lijn moest je hebben. Dat zijn eigenlijk heel technisch gezien 4 telefoonlijnen aan elkaar gekoppeld. En daarmee kon je letterlijk inbellen naar een nummer. En zo kon je verbinden met de studio. Moest je wel hopen inderdaad dat er zo'n ISDN-lijn aanwezig was op de plek waar je bent.
Dan heb je het dus echt over een tastbare lijn, hè?
Ja, een tastbare lijn waar we tegenwoordig overal kunnen inprikken. Heel makkelijk met internet en 4G. We kunnen onze locatieset kunnen we neerzetten. En ik kan binnen een half uur kan ik verbonden zijn met allemaal microfoons en een hele studio met onze studio in Amsterdam. En daarmee direct uitzenden.
De techniek is dus niet eens zoveel veranderd, zegt Vogelaar. Al kun je nu bijvoorbeeld als gast inbellen via een app en is dat geluid vaak beter dan een telefoonlijn. Maar beter dan het geluid in de studio zal het niet zo snel worden. Je blijft afhankelijk van de microfoon in iemands telefoon en de verbinding. Wat gebeurde er eigenlijk op de technische afdeling van BNR toen bleek dat we door de coronacrisis ineens allemaal moesten gaan thuiswerken?
Nou, je moet er eerst voor zorgen dat iedereen thuis ook daadwerkelijk aan de slag kan. Het belangrijkste daarvan is dat de on-air personalities, Bas, Roelof, Jurgen, Roos, ja, die wilden we gewoon allemaal voorzien van verbindingsmateriaal. Zodat, hè, mocht er een echte lockdown geweest zijn, dat niemand meer naar BNR zou kunnen. Daar hebben we over nagedacht van ja. Stel nou dat ook BNR, dat ze gewoon tegen ons zeggen, joh, jullie mogen niet meer reizen. Ja, dan wil je dat de uitzendingen wel doorgaan. Dus we hebben eerst voor gezorgd dat alle mensen die on-air komen, de presentatoren, dat die live kunnen. Maar ja, dan moet je ook nadenken van oké, maar als er ook geen technicus meer mag reizen naar de studio, wie gaat dan die presentatoren on-air zetten? Ja, daarvoor zijn we wat avonden en nachten bezig geweest met configureren. Vorig jaar hebben we een update gehad van onze mengtafel. En daarin zaten ook wat nieuwere technieken die we nog moesten gaan gebruiken.
En waar heb je het dan over?
Het op afstand kunnen bedienen van heel je mengtafel.
Dus alle schuifjes, alle knopjes?
Ja, ik kan helemaal vanaf afstand alles doen. Het zal niet zo vloeiend klinken en gaan als dat ik daadwerkelijk achter de mengtafel zit. Maar in principe kunnen we uitzending maken helemaal vanuit huis.
Die eerste weken werden tientallen mensen voorzien van een geïmproviseerde thuisstudio. En aangezien niet elke redacteur of presentator een techneut is, betekende dat flink wat telefoontjes om alles uit te leggen. En dan hadden we bij BNR nog het geluk dat we al een keer hadden kunnen oefenen toen we de Nationale Thuiswerkdag organiseerden. Pittig of niet, het lukte ze wel. Binnen no time werd er verbonden via apps, werden gesprekken opgenomen in de woonkamer en kwamen gasten live vanuit hun eigen huis op zender. Zonder dat de programmering stopte. En ja, een studiogesprek klinkt uiteindelijk het best. En er ging wel eens iets mis met een verbinding, maar met wat er mogelijk was, maakten en maken we er het beste van. Hoe heeft Vogelaar zelf deze periode ervaren?
Ik moet wel heel eerlijk zeggen, mijn technische hart gaat er wel meer van kloppen. De situatie is niet echt leuk, waar we in zitten. Maar vooral die eerste weken, je komt in een soort, ja, een soort rush. Van we gaan even dingen regelen, we gaan dingen fixen. Ik ga er altijd wel heel lekker op, moet ik wel heel eerlijk zeggen. Gewoon het voor elkaar krijgen van de mengtafel op afstand, de extra verbindingen, mensen helpen. Je gaat maar door. En stiekem is dat wel leuk. Je staat scherp.
Daarbij helpen die 12 jaar ervaring natuurlijk ook. Hoe is het eigenlijk om als technicus je eerste live-uitzending te draaien?
Ik was een jaar 15, 16, ik weet het niet precies meer. Ja, oh. Ja, ik voel mezelf nog zitten. Ik heb ergens nog een foto ook. Echt als een bang konijn achter die mengtafel, hoor. Wow, wat voelde ik me een grote jongen toen. Ja, dat was wel heel gaaf. En het ging toen ook mis. Keren schuifjes, dingen starten niet op. Ik kreeg bepaalde muziek er niet in. En je denkt ook dat het hele land luistert. Terwijl, ja, je hebt het over een lokale omroep. Maar zo voelt dat. Zo voelt het wel.
Via de discjockey en de radiotechnicus gaan we naar de kant van de luisteraar. Want ook daar is het een en ander veranderd. We luisteren radio in de auto, via onze telefoon en op het moment waarop we dat zelf willen. Ook heeft naast FM de digitale radio zijn intrede gedaan. En daarover weet mijn volgende gast alles. Sander Tinnemans heeft in Den Haag de radiowinkel. Toen digitale radio zo'n 16 jaar geleden vanuit Engeland de eerste audiobeurzen veroverde, toen nog als DAB zonder plus, was hij er snel bij. Waarom willen we dat eigenlijk, digitale radio?
Er zijn verschillende voordelen, denk ik, wel te noemen. Het belangrijkste is, denk ik, dat de ruimte op FM voor omroepen een stuk, of was heel erg beperkt of vol, ligt maar hoe je het bekijkt. Dus daar moest meer ruimte komen. En er klaagden toch best veel mensen dat je steeds je zenderverloop had. Het ruisje en het kraken, om het zo maar te noemen, van de FM-zenders. Ja, en ook achteraf gezegd is een derde voordeel, denk ik wel te noemen, het bedieningsgemak van zo'n DAB-radio. Dus je kan eigenlijk met één druk op de knop heb je alle zenders en dan blader je zeg maar op alfabet er doorheen. En dat is wel een groot voordeel ten opzichte van frequenties zoeken.
En waarom komt dat de ruisen en kraken dan niet voor bij DAB?
Het is bij slechte ontvangst van DAB Plus, hè, wat we dan nu hebben. We hebben weer een nieuwe upgrade sinds een jaar of, ja, wat zal het zijn? 8 of 9, denk ik. Is ook een vorm van slecht ontvangst mogelijk. Maar dan krijg je een soort fade-out, fade-in effect. Dus dan valt de radiozender een soort uit en komt weer op als de ontvangst op het randje zit. Ook heel irritant, overigens. Maar ja, er is iets voor te zeggen. Bij FM kun je bijvoorbeeld ook net de zender wel horen. Ook al ruist die of kraakt die heel erg. Maar bij DAB is dat afgelopen, is het gewoon weg. En ja, de vraag. Ja, ik denk dat de meeste mensen dat wel prettiger vinden, maar ja, daar valt over te discussiëren, denk ik.
Dus het is ook nog steeds zo dat je buiten het bereik van een zender kan zitten?
Ja, dat is inderdaad een grote teleurstelling, merk ik, bij klanten die dan door allerlei DAB-spotjes, zeg maar, worden verleid tot een digitale radio. Sommige mensen denken ook dat je daar geen antenne voor nodig zou hebben. Want die antenne is toch voor FM? Nee, die is voor FM en DAB+. Je moet echt iets uit de lucht plukken, een frequentie. En daar heb je gewoon een antenne voor nodig. In het beste geval kan de antenne inblijven of klein blijven als het een telescoopantenne betreft. Maar ja, je moet toch wel een antenne hebben. Dus mensen zijn wel een beetje teleurgesteld af en toe door die antenne en doordat die ontvangst ook weg kan vallen. Want mensen denken, mede door de spotjes denk ik, van dit is de Holy Grail of van radio luisteren. Dat is vaak wel zo, moet ik zeggen. Maar 8 van de 10 keer misschien. Maar soms heb je ook echt wel ontvangstproblemen in huizen of in auto's of tijdens het hardlopen op een zakradiootje.
Hoe zit het eigenlijk met de klank van digitale radio?
Ik pak eventjes de vergelijking van een vinyl LP versus een CD erbij als voorbeeld. Die stap was voor veel mensen een hele prettige, want je hoeft je plaat niet meer schoon te maken, je naald niet meer schoon te maken. Je bent van het tikken en het kraken van die naald af. Je hoeft de plaat niet om te draaien. Je kon met de afstandsbediening het volgende nummer zappen op een cd. Nou, dat is voor 90-95% van de mensen was dat een verademing ten opzichte van de LP. Nu, met radio, hebben we ook zoiets. Je gaat van FM naar DAB+. Het voordeel heeft missende kraken, tikken, het verlopen van zenders. Je hebt meer zenders ook en makkelijk te bedienen. Nou, allemaal leuke voordelen. Maar de geluidskwaliteit, dus de stap van analoog naar digitaal. Ik denk als ik 100 hi-fi liefhebbers achter een gordijn een radiostation laat luisteren via een ouderwetse FM-tuner versus een supermoderne DAB-tuner, DAB Plus uiteraard, tuner, dan wint die FM-tuner. Omdat er toch, en dat is bij platen ook dus. Als je plaat versus CD pakt, dan wint die plaat gewoon. Ondanks dat tikken en kraken is dat geluid grootser, dieper, dynamischer, rijker, warmer. Nou ja, dat soort termen. En dat heb je met radio ook. Maar ik denk 9 van de 10 mensen geven toch die voorkeur aan dat schone, mooie, heldere geluid van DAB en van een CD bijvoorbeeld. Dan aan die hele rijke dynamiek met een paar tikken en kraken erdoorheen.
Inmiddels zijn de meeste radiostations op zowel FM als DAB Plus te vinden. Het is nog onbekend wanneer er precies wordt gestopt met uitzenden over FM. Voorlopig is Noorwegen het enige land dat volledig is overgegaan. Maar daar zijn we in Nederland nog niet aan toe. Onder andere omdat er nog te weinig mensen digitale toestellen hebben. Gaan we in de toekomst eigenlijk niet überhaupt alleen nog maar via onze datastream luisteren? Tinnemans denkt van niet.
Je hebt zeg maar 1 zender en of je nou 10 miljoen luisteraars hebt of 3 luisteraars, de zender, de infrastructuur is hetzelfde. Maar op het moment dat je een hele populaire, laten we zeggen, voetbalwedstrijd of het Eurovisie Songfestival live op de radio uitzendt, waar gewoon 10 miljoen mensen tegelijkertijd naar luisteren via een datastream, dan moet je wel een flinke internettunnel aanleggen om al die luisteraars te kunnen bedienen zonder dat het continu gaat bufferen.
Puntje voor DAB+ dus. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Volgende week gebruiken we de beperkte reismogelijkheden om eens goed naar al die toestellen aan de grond te kijken. Ik ga het hebben over de techniek achter vliegtuigen. Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app.
De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door OTIP. Binnenkort wij techniek.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.